Vanavond komen wij dan in Daniël hoofdstuk 8. Waar wij een profetie vinden die naadloos aansluit bij hoofdstuk 7. En ook naadloos aansluit bij Daniël hoofdstuk 2. Omdat wij hier weer een visioen vinden met betrekking tot verschillende rijken. Het is in Daniël 8 niet zo volledig als bijvoorbeeld in Daniël hoofdstuk 2. Waar wij begonnen met het gouden hoofd. Dat was het Babylonische Rijk. Die ontbreekt hier, zullen we straks wel zien. Maar het is, je kan het gewoon naast elkaar leggen. Ik zie ook sommigen met die schemaatjes. Hè? Dat is zo handig, dan kan je het echt naast elkaar leggen. Dan zou je waarschijnlijk ook zien dat er bij Daniël 8 dat het Babylonische Rijk ontbreekt. Ja, hier zo. Zie je, die wordt niet genoemd. En ook het Romeinse Rijk wordt in Daniël hoofdstuk 8 ook niet genoemd. En het schemaatje kan verhelderend zijn. Dus hou die er dan ook vooral naast. Daniël hoofdstuk 8. Ik ga het niet helemaal lezen eerst. Ik ga het gewoon rustig bij langs. Ik denk dat het dan ook wel duidelijk wordt. En als er vragen zijn, zijn die uiteraard van harte welkom en kunnen die gesteld worden. Er staat in vers 1: in het derde jaar des koninkrijks van de koning Belsasar van Babel, opvolger van Nebukadnezar. Niet eens opvolger, maar koning van Babel, laten we het daarop houden. Verscheen mij een gezicht, mij Daniël, na hetgeen mij in het eerste verschenen was. Hier zie je trouwens dus ook direct in het eerste vers al dat er verband bestaat tussen hoofdstuk 7 en dit hoofdstuk. Want hier staat na hetgeen mij in het eerste verschenen was. En dat verwijst terug naar Daniël 7 vers 1. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël dit en dit en dat. En hier begint het: in het derde jaar verscheen mij een gezicht na hetgeen mij in het eerste verschenen was. Ja, dat was daarna, dat snappen wij ook wel. Als het een in het eerste jaar was, het tweede was in het derde jaar. Maar er wordt dus verband gelegd. En dat is niet voor niks, want je moet deze profetieën naast elkaar leggen. En ik zag een gezicht. Ik zag een gezicht, een visioen. Daar kunnen ze heel moeilijk over doen hoe dat dan allemaal precies geweest was. Maar dat weten wij toch niet. Het gaat toch om de inhoud van de profetie en niet op de manier waarop hij dat visioen kreeg of zo. Er staat: ik zag een gezicht en het geschiedde nu toen ik het zag, dat ik in de burg Susan was, welke in het landschap Elam is. Ik zag dan in een gezicht dat ik aan de vloed Ulai was, of Ulai. De vraag is hier ook altijd: was Daniël nou letterlijk in Susan, de hoofdstad van het latere Medo-Persische wereldrijk? De hoofdstad van de Elamieten ook. Komen we in de Bijbel niet zo heel veel tegen. Maar het ligt wat oostelijk van Babel. In het Rijk van de Perzen. Als je dat op een kaart op zou zoeken, dan vind je... Kijk, het Tweestromenland kennen wij natuurlijk. En het loopt uit in de Perzische Golf. En iets noordwestelijk van die punt, daar ligt Babel. Maar iets verder naar het oosten, dus een beetje aan de kust van de Perzische Golf, daar ligt ook het Perzische Rijk. Dat is officieel het Rijk van de Perzen. En daar ligt Susan of Susa. En de vraag is of Daniël daar nou letterlijk is of dat hij daar in een visioen is. Maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dat het in het visioen ook is. En dat hij daar niet letterlijk was. Maar ja, goed, hij zag daar het een en ander. Hij was daar. En hij was aan de vloed Ulai. Schijnt een rivier te zijn geweest, een stroom. Hij komt bij oude geschiedschrijvers wel voor. Dan wordt hij iets anders. Dan heet hij iets anders. Dan heet hij Eulaus. Maar ja, goed. Wat heb ik hier staan? Vermoedelijk ter aanduiding van een kanaal dat aan de noordzijde dicht lands langs moet dat zijn, langs de stad heen liep en diende om de verbinding tot stand te brengen tussen de beide rivieren, welke ten zuidwesten en ten oosten van Susan in de richting van de Perzische Golf stroomden. Ja. Het enige wat nog interessant is aan die Ulai, denk ik, is dat die splitst. In vers 16, dat is rondom de verklaring van dit hele gebeuren, daar staat: ik hoorde tussen Ulai eens mensenstem. Hoezo tussen Ulai? Tussen de rivier. Je kan niet tussen de rivier, kan niet. Je kan wel tussen twee rivieren staan. En de gedachte is dat die ergens 20 kilometer voor Susan, dat er een splitsing zit. En het idee is dat Daniel dan te midden van die twee takken zich bevond. En waar mijn gedachten dan direct bij bepaald worden, en ik zal dat later ook verder toelichten, maar waar mijn gedachten dan bij bepaald worden, is dat er een onderbreking plaatsvindt in de geschiedenis. En dat je, hier heb je de Ulai en hier heb je ook de Ulai. En Daniel staat er tussenin, maar hoe moet ik dat nou uitleggen? Je hebt
Gabriel staat er tussenin.
Wat zeg je?
Gabriel staat er tussenin.
Ja, Gabriel staat er tussenin, ja. Maar Daniel hoort de stem van tussen Ulai, ja. Maar de vraag waar Daniel stond, er stond voor mij als de gedaante eens mans. Dus dan stond Daniel daar waarschijnlijk ook. Maar waar het even om gaat is dat je zou zeggen het is één rivier, maar splitst zich in tweeën. Maar het is dezelfde rivier. En zo'n verhaal krijgen we hier namelijk ook. Er wordt een profetie uitgesproken die een dubbele toepassing heeft. Die een toepassing heeft in het verleden en een toepassing in de toekomst. Ja, het is lastig om daar nou direct al verder op in te gaan, maar ik doe het dan toch maar even. Wij vinden namelijk direct in diezelfde versen, vers 15 tot en met 18, dat zijn eigenlijk de versen voor de uitleg van deze profetie, dat Daniel ook nog een keer in een diepe slaap valt. Dan krijg je hetzelfde. Hij is wakker, hij valt in slaap en hij wordt weer wakker. Dan heb je ook een onderbreking in het verhaal. En daarnaast vinden wij nog Gabriel. En Gabriel, de engel Gabriel, waar kennen wij die nog meer van? Van de geboorte van Johannes de Doper en van de Heer Jezus. En die Gabriel, die wordt hier ook genoemd. En dat kan ik nu niet uit gaan leggen, uitgebreid, maar dat geeft voor mij, dat wijst mij op precies hetzelfde. Want als je Johannes de Doper en de Heer Jezus naast elkaar zet, dan heeft dat ook van alles van doen met die onderbreking in die heilsgeschiedenis. Namelijk eerst de komst van de ene en daarna komt er iemand anders. En als ik het kort zeg, dan zeg ik: Johannes de Doper is eigenlijk, als je het zo naast elkaar zet, is Johannes de Doper een type van de Messias in zijn eerste komst. En de Heer Jezus is dan een type van de Christus, de Messias in de wederkomst. En er wordt heel ingewikkeld als ik dat allemaal uitleg over Johannes de Doper en de Heer Jezus. Johannes de Doper die is ook een soort voorvervulling. Dat is ook een vreemde toepassing, want Johannes de Doper wordt geacht Elia te zijn, zegt de Heer Jezus. Dus Elia is in het verleden gekomen in de persoon van Johannes de Doper, maar Elia komt ook nog in de toekomst als voorloper van de Messias. Nou, ik ga dat niet ingewikkelder maken dan het is. Ik heb het even genoemd. Waar het om gaat, twee stromen. Een slaap is een onderbreking. En Gabriel wijst ons naar Johannes de Doper en de Heer Jezus. Het zijn ook twee uitbeeldingen van de Messias, om het dan heel eenvoudig te zeggen.
En dat hij die stroom splitst.
Ja.
Dat doet mij dan ook denken aan 2 en 10.
Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, maar ik Ik weet niet of in dit verband daar de sprake van is. Nee.
Is het, splitst die of komt die samen?
Ja, nee, volgens mij splitst die. Nee, in andere schriftgedeelten vind je zo, dat soort dingen wel. Twee lijnen en die later weer verwisseld worden en dan weer teruggaan en zo. Dat heeft vaak te maken met de verwisseling van Juda en Efraïm. Maar dat zie ik hier er niet in. Hoewel dat wel van alles met die onderbreking te maken heeft.
Ja, elkaar
ja, ja. Alleen dat lees ik hier er niet in. Dat even naar aanleiding van die stroom, die vloed, Ulai. Het is niet de hoofdmoot van het verhaal. Daar gaan we nu eerst maar eens mee beginnen. Daar staat vers 3. Ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet een ram. Nou, daar zijn we mee bekend met dieren die ten tonele verschijnen. Een ram stond voor die vloed, dus die zag hij. En die ram had twee hoornen en die twee hoornen waren hoog. En de een was hoger dan de andere. En de hoogste kwam in het laatste op. Nou, zelfs zonder verklaring moet het niet zo moeilijk zijn. Het is hetzelfde als die beer, die stelde zich aan ene zijde. En hier heb je twee hoornen op de kop van de ram. En ze waren hoog en de een was hoger dan de andere. En de hoogste kwam in het laatste op. Is een uitbeelding van het Medo-Persische wereldrijk. Het is namelijk het Medo-Persische wereldrijk. Ook gewoon genoemd het Persische wereldrijk. Begon met de Meden, maar daarna kregen de Perzen de overhand. En er staat hier ook gewoon letterlijk in het hoofdstuk, want de verklaring is vers 20. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der Perzen. Dus daar is geen speld tussen te krijgen.
Maar,
nee,
ik probeer het
toch. Doe schrik.
Ja, maar een ram, dat is toch ook een type van Christus?
Ja, ram is ook een type van Christus.
Wilde
offeren,
toen lukte dat niet
en
was er een ram in.
Ja, en die ram heeft niks van doen met de Meden en de Perzen. Nee, dat klopt.
Dus dat is gewoon eigenlijk losstaand. Ja. Heeft
hij
heel weinig verband mee
gehandeld bij anders. Ja, ja. Okay. Maar dat is typologie, hè? Dat is.
Denk aan de slang. De slang en de.
Ja, en denk aan de leeuw. Leeuw is een type van Christus, oh ja. Ja, maar de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Etcetera, etcetera.
De slang.
En de slang noemde André al, ja.
Oké.
Okay. Weet je, dat.
Die zal klaar zijn.
Ja.
Veldgrond.
Heel veel voorbeelden van positief en negatief typen.
Ja, en zelfs typen zoals dit, dat het helemaal los van elkaar staat. Kijk, als je dan zegt met een leeuw, dan kan je hem heel negatief en heel positief, dan. Hebben ze toch nog iets met elkaar te maken, zeg maar. Maar het kan best zijn dat de bepaalde typen echt los van elkaar staan. Dat er niet eens verband in te ontdekken valt. Maar het staat hier, godzijdank, gewoon letterlijk. Ja, dat is makkelijk. Want dat geeft ons. Nee, geeft ons geen problemen meer. Dit is ook eigenlijk vanuit de Bijbel de basis van deze profetieën. In die zin dat hier voor het eerst letterlijk over die rijken gesproken wordt. Want ik heb dat natuurlijk wel allemaal ingevuld en gezegd. Dit is een beeld van dat en dit dier staat daarvoor. Maar dat vind je niet in de Bijbel zo letterlijk. Behalve hier met betrekking tot deze ram. Waarvan het letterlijk staat. En daarna vinden wij een bok. Nou, dat duurt nog even. Eerst nog even vers 4. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet. Stoten. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet. En tegen het noorden en tegen het zuiden. En dat klopt heel goed, want die ram die kwam uit het oosten. En breidde zich uit naar het westen, het noorden en het zuiden. Want dat zei ik net. Susa ligt oostelijk van Babel en daar kwamen de Perzen vandaan en die gingen het Babylonische Rijk veroveren. Tot aan Kanaan aan toe. En ik weet zo uit mijn hoofd niet. Ja, heel groot. Ik heb vorige keer een keer daarvoor zo'n kaart mee. Ik meen inderdaad dat het Medo-Persische Rijk enorm groot is geworden. Ja, die beer. Sta op, eet veel vlees. Dat was het. Was enorm groot geworden. Maar die ram die kwam dus met die twee hoorns tegen het westen, tegen het noorden, tegen het zuiden. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. Nou wordt er niet over een specifiek dier gesproken. Maar het gaat gewoon over machten, rijken. Geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. En er was niemand die uit zijn hand verloste. En hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Nou, dat deed hij. Hij werd Medo-Persisch Rijk weer erg groot. Dag Ellen. En daar vinden we dus het Medo-Persische Wereldrijk. En daarna komt de volgende. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok. Ook een type van Christus, inderdaad. Maar in dit verband een type van kracht. En zelfs van snelheid. Hoewel de geitenbok, ik weet niet of de geitenbok zo enorm snel is. Maar van deze geitenbok staat het in ieder geval wel. Er staat, toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over den ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. Ik vind dat zo leuk dat dat er zo staat, hè? Geitenbok en hij roerde de aarde niet aan. Hij vloog over de aarde. In sneltreinvaart. En deze bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. En die bok die kwam tot de ram die de twee hoornen had, het Medo-Persische Rijk, die ik had zien staan voor de vloed. En hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem nakende aan de ram en hij verbitterde zich tegen hem en hij stiet de ram en hij brak zijn beide hoornen en in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde en hij vertrad hem en er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. En dat is een uitbeelding, zoals gezegd in vers 21. De harige bok, blijkt nog een harige bok te zijn ook. Haar staat voor kracht, hè. De harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. En dat kunnen wij dus uit de Bijbel en uit de geschiedenisboeken letterlijk invullen, want dat is dus Alexander de Grote. Die in sneltreinvaart vanuit het westen, namelijk vanuit Griekenland, dan wel vanuit Macedonië, via Klein-Azië, eerst naar het zuiden ging en toen naar het oosten en toen nog verder naar het oosten en toen weer terugkeerde en toen ook stierf. In een paar jaar. Gebeurde in een paar jaar dat hij dat deed. En hij veroverde het Medo-Persische Wereldrijk, hij veroverde de wereld van die dagen in het Midden-Oosten. En daar zijn genoeg geschiedenisboeken over die dat helemaal uitdiepen en die je daar van alles over kunnen vertellen, hoe hij dat gedaan heeft en wat voor slagen die gevochten heeft en hoe dat allemaal gegaan is en welke koningen die waar allemaal verslagen heeft. Dat ga ik nu niet doen, is ook niet zo interessant voor deze profetie, maar dit is algemeen bekend. Het is vrij eenvoudig. En deze geitenbok met die hoorn, dat is dus het Griekse Rijk waarvan Alexander de Grote de eerste koning was. En dan staat er in vers 8: en de geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. En ik heb dit al eerder gezegd, maar ik blijf dit mooi vinden. Of mooi vinden wat hier staat. Maar hier wordt gewoon geprofeteerd van een vroegtijdige dood van Alexander de Grote. Toen hij sterk geworden was, juist op het moment dat hij alles overwonnen had en zich wilde gaan settelen in Babel, toen brak die grote hoorn. En dat is ook wat er gebeurde. Alexander de Grote stierf, hoe oud was die? 33, meen ik. Alexander de Grote stierf op 33-jarige leeftijd. En de vraag is nog steeds, waaraan is hij overleden? Want dat weten ze nog niet.
Hartstilstand.
Dat in ieder geval, ja, een hartstilstand. Dat is bij de meeste mensen zo. Ja. Maar dat weten ze niet. Er zijn complotten over en theorieën over dat hij vergiftigd is. Nou ja, goed. En ik heb jullie...
33 geworden is.
Wat zeg je?
33 is ook weer zo'n... Net als Jezus werd ook 33.
Hij is ook 33 geworden, ja. Ja. Nou, de Heer Jezus is ondertussen wat ouder geworden, hoor.
Ja, oké, okay, maar toen hij wel thuis
gebleven was... Ja, nee, dat is goed. Hé, je moet scherp blijven, hè? Ja, ja. Nee, voor het weet...
Het is goed gezegd dat Jezus is 33 geworden.
Ja, maar hij draagt nog steeds de naam Jezus. Dus, maar in die zin, ja, ja, ja. Nee, nee, klopt allemaal. Klopt allemaal.
Ja. Ja.
Nee, ik viel jou ook niet af, Ellen. Nee, zeker niet. Was in ieder geval niet mijn bedoeling.
Het is wel goed, je hebt gelijk.
Ja, ja. Maar dat klopt, hij was, Alexander de Grote was ook 33. Was niet oud, maar had wel heel wat tot stand gebracht. Oh ja, ik heb jullie dat verhaal een keer eerder verteld, hè? Over Flavius Josephus, die geschiedschrijver, die beschrijft dat toen Alexander de Grote de wereld veroverde, dat hij eerst richting Egypte ging, dat hij toen door Palestina kwam en dat hij daar bij de hoge priester kwam. Want Alexander de Grote die had in Griekenland al een rare droom gehad. En toen had hij iemand gezien in rare klederen. En toen kwam hij in Jeruzalem. En toen zag hij daar de hoge priester. En toen zei hij, hey, daar heb ik over gedroomd. En toen...
Rare kleden.
Ja. En toen is hij met de hoge priester, nou ja, in gesprek of weet ik veel wat. Maar toen hebben ze hem de Bijbel laten lezen. Is het verhaal van Flavius Josephus. En ook de profetie van Daniël. En dan heeft Alexander de Grote schijnt toen gezegd te hebben van... Oh, maar die... geitenbok met die grote, met die hoorn, dat ben ik. Dat schijnt hij geweten te hebben. Dat schrijft Flavius Josephus. Of het zo is, ja, dat, het is niet de Bijbel, dus, maar goed.
Het is geen Bijbel, ook geen christen of zo, Flavius Josephus.
Nee, het was, het was
een, redelijk objectief.
Het was een Jood. Okay. Maar hij was het was een Jood, maar het was ja, het was niet zomaar iemand, hè. Ik bedoel, als je iets... Ik weet ook niet zo heel veel van Flavius Josephus, hoor. Maar dat zijn niet... dat zijn geen straatschoffies of gewone figuren die denken van... Nou, weet je wat, ik ga eens een boek schrijven. Nee, nee, nee. Het is
een geschiedschrijver ter wereld.
Ja. Ja. Maar die schrijft dat. En dan denk ik altijd van... Nou, maar dan moet Alexander de Grote toch ook gelezen hebben... Toen hij sterk geworden was, toen brak die grote hoorn. Zo van, ik ga wel wat doen, maar op het moment dat ik het bereikt heb, is het einde verhaal met mij persoonlijk.
Laat ik maar rustig aan. Omdat ik nou tegen het vast van mijn leven nog lang
heb. Ja, nou ja, goed, dat weet ik niet. Maar, ja. Toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn en er kwamen op aan dezelfde plaats vier aanzienlijke horen, of hoorns, naar de vier winden des hemels. En dit is ook nog heel goed te volgen, want dat hebben we ook al eerder gehad bij het luipaard uit hoofdstuk 7 vers 6. Daar was het luipaard een uitbeelding van het Griekse wereldrijk en van het luipaard staat. En het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug en had hetzelfde dier vier hoofden. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Dus aan vier. En dat klopt ook. En dat is ook makkelijk terug te vinden in de geschiedenis. Het Griekse Rijk is uiteengevallen in vier rijken. Van Cassander, Lysimachus, Magus, Ptolemeus en Seleucus.
Dat staat allemaal in de Bijbel te zien.
Dat staat allemaal bij mij in de Bijbel, ja. Ja. En dat zijn vier bekende rijken die voortkomen uit het Griekse Rijk. Is totaal geen enkel probleem. Geschiedkundig eenvoudig te volgen. Staat ook trouwens in de verklaring in vers 22. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk, uit het Griekse Rijk, ontstaan. Doch niet met zijn kracht. Niet met de kracht van Alexander de Grote. En dat klopt ook, want nadat het Rijk uiteen is gevallen in die vier rijken, is het langzamerhand allemaal bergafwaarts gegaan. Alleen het rijk van de Seleuciden in het noorden en het rijk van de Ptolemeën in het zuiden stelden nog enigszins wat voor. Waren in oorlog met elkaar bij gelegenheid. Maar uiteindelijk is dat overgegaan in onder andere het Romeinse wereldrijk. Maar in het oosten is het weer opgegaan in het rijk van de Parthen. Maar dat zijn vrij geleidelijke overgangen geweest. En dat is allemaal langzaam een beetje verbrokkeld. Maar goed, tot en met vers 8 is het goed te volgen. En daarna komen de problemen. Dan staat er, en uit een van die kwam voort een kleine hoorn. Welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land. En het sierlijke land is Kanaan. Dit is gewoon Palestina. Er is zelfs een vertaling die vertaalt het gewoon met Westen. Of dat goed vertaald is, weet ik niet. Maar het sierlijke land wordt verderop in Daniël in 11 vers 16... En in 11 vers 41, ik ga het niet opzoeken. 11 vers 16 en 11 vers 41 wordt het ook nog genoemd.
Het boek vertaald wordt tegen Israël.
Wat zeg je?
Het boek vertaald wordt tegen Israël.
Oké, nou ja, dan mag duidelijk zijn dat in ieder geval dat in ieder geval de betekenis moet zijn, het land Israël. En er zijn verscheidene schriftplaatsen waarin Kanaan, Palestina beschreven wordt als het sierlijke land. Een van die schriftplaatsen is, voor degene die het wil weten, Jeremia 3 vers 19. Maar dat zoek ik ook niet op. Want de gedachte is zo algemeen aanvaard dat ik het niet de moeite vind om dat nou verder op te zoeken. Uit een van die kwam voort een kleine hoorn. Welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen Kanaan. Maar dat wordt verondersteld inderdaad in het westen te liggen. En dan weten we in ieder geval waar deze kleine hoorn vandaan komt. Die komt namelijk uit het noorden. Net zoals die ram, die stiet tegen het westen, tegen het noorden en tegen het zuiden, dan weet je, hij komt uit het oosten. En deze kleine hoorn stiet tegen het zuiden, oosten en het westen. En hij komt dus uit het noorden. Zei ik het net verkeerd? Nee, zei ik het goed? Oké. Okay. En dat klopt ook, want deze kleine hoorn die komt voort uit het rijk van Seleucus. En dat is het noordelijke rijk. Je had de Ptolemeën in het zuiden. Die, zeg maar Egypte, dat is makkelijk om te onthouden. Dat is het rijk van de Ptolemeën. En in het noorden, dat noemden ze dan Syrië. Dat is het rijk van Seleucus. Maar het was veel meer dan alleen het noorden, want het strekte zich ook uit. Helemaal richting het oosten naar Babel toe. Maar wat verondersteld, men noemt het dan Syrië. En wat verondersteld in het noorden te zijn. En de moeilijkheid aan deze volgende versen is, wat ik zojuist ook al zei, is dat er een dubbele toepassing van is. Er wordt namelijk vanaf vers 9 tot en met vers 13, vers 14, over een figuur gesproken die heel eenvoudig te plaatsen is in de geschiedenis, in het verleden. Maar dat is niet het einde van het verhaal, want in de verklaring vanaf vers 23 blijkt dat het niet gaat over die figuur uit het verleden. En de figuur uit het verleden waar het over gaat is Antiochus Epiphanes. Antiochus de geopenbaarde. Epiphanes is iets van openbaren. En deze Antiochus Epiphanes, dat was een koning der Seleuciden rond 167, 166 voor Christus. Dus dat is al een beste zet later. Een beste zet na Alexander de Grote. Want Alexander de Grote was 300 en een beetje. Wat was het? 330? Of 313? Nee, 330 volgens mij. Voor Christus. Maar dit is, als het over Antiochus Epiphanes gaat, in de periode rond 160, 170 voor Christus. En wat deze figuur gedaan heeft, en daar staat hij ook onbekend. En het is ook vrij algemeen bekend, alleen het staat niet in onze Bijbel. Het staat wel in de boeken der Maccabeeën. Het begint daar gewoon mee.
Die staat niet in onze Bijbel.
Die staat niet in onze Bijbel. Nee, dat klopt. Die staat niet in onze Bijbel. Nee. In andere Bijbels wel. Ja. Sommige mensen vinden dat direct heel spannend. Hè? Zo, staat niet in de Bijbel. Maar ja. Ja, nee. Ja, nou ja, goed. Ik kan me er enigszins wat bij voorstellen. Maar dan zeg ik, maak je niet druk. Alle geschiedenisboeken wat je hier in de kast hebt staan of thuis, dat kost dat ook allemaal niet in de Bijbel. Het staat dan niet in de Bijbel. Het is geen woord van God, maar mag toch wel gewoon een geschiedenisboek zijn. Als je alleen met de Bijbel mag onderwijzen, dan heb je een kleine school, hoor. School met de Bijbel. Nou, dat betekent niet dat ze alleen maar alleen Bijbelstudie doen. Ja.
Maar in het boek van Maccabeeën wordt ook het feest van de tempelreiniging uitgelegd. Wat later in.
Ja. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Ja, dat is het feest van de vernieuwing des tempels, bedoel je. Dat is wel leuk, want die kom je in het Nieuwe Testament tegen. Het feest van de vernieuwing des tempels. En als wij in het Nieuwe Testament komen, dan denken wij, hey, wij kennen helemaal geen feest van de vernieuwing des tempels. Wat is dat voor een Joods feest? Kennen wij niet. En daar heb je de link naar dit verhaal. Want dat heeft hier alles mee te maken. Namelijk wat die Antiochus Epiphanes gedaan heeft. Die heeft de tempel, heeft Jeruzalem ingenomen. Heeft de tempel ontheiligd, ontwijd. En heeft de Joodse godsdienst verboden. En heeft een gruwel der verwoesting opgericht. Zo heet dat letterlijk in de boeken der Maccabeeën. Een afgodsbeeld.
En hij ging daar ook zwijnen slachten.
En hij ging zwijnen slachten. Ja, en als je als Jood zijnde je daar niet aan onderwierp, dan liep het niet goed met je af. Nou, dat was niet fijn wat er dan gebeurde. En dat is gebeurd door die Antiochus Epiphanes. En er was grote paniek. En dat heeft een paar jaar geduurd totdat was het onder leiding van die Judas Maccabeus. Ja, ja, kijk Maria aan, die weet het allemaal. Die Judas Maccabeus, die organiseerde een groep. En die heeft uiteindelijk, hebben zij deze figuur verslagen. En hebben ze de tempel opnieuw gereinigd en opnieuw ingewijd. En dat is het Chanukka-feest geworden. Het feest van de vernieuwing des tempels. En dat feest komen we in het Nieuwe Testament tegen. En als je het in het Nieuwe Testament tegenkomt en je vraagt wat is dit voor feest, dan word je verwezen naar de boeken der Maccabeeën, anders kom je daar niet uit. Dus het is heel eenvoudig, het is een belangrijke gebeurtenis in de Joodse historie, namelijk de ontheiliging van de tempel, het heilige huis van God. En dat is wat die Antiochus Epiphanes gedaan heeft. En dat wordt hier ook ongeveer beschreven. Ongeveer, zeg ik, omdat er ook nog een toepassing en een vervulling in de toekomst ligt. Maar eerst maar even zoveel mogelijk het historische. Er staat in vers 10, en hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. Een heer is een leger of een menigte. Wat is dat, het Heer des Hemels? Nou, daar staat er eigenlijk gewoon achter, want er staat, hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder en hij vertrat ze. Is dat letterlijk? Nee, want het was ook geen letterlijke kleine hoorn. Het was ook geen letterlijke ram en het was ook geen letterlijke geitenbok. De sterren. Waar staan sterren voor?
Zonen God.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is goed geantwoord. Dat is goed geantwoord, ja. Dan weet je nog niet wie het zijn, maar het is wel een goed antwoord. Maar sterren staat ook voor degene die licht brengt in de duisternis. Staat eigenlijk voor priesterschap. Petrus zegt over ons: gij zijt een koninklijk priesterlijk volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan zijn we toch lichtdragers. Als wij het licht hebben ontvangen en we verspreiden het licht, zo spreekt Paulus daarover, die schijnt in onze harten, dat is ook licht. Dus het is, als je het nou even buiten deze context, dan is sterren een beeld van lichtdragers, priesterschap, boodschappers.
Daarom moet je ook altijd in de sterren lezen. Sterren.
Daar kan je wijsheid vinden. Ja, daar is licht te vinden in de sterren. Ja.
Ook,
hebben ze nu met de horoscopen gekregen?
Er waren ook sterrenkijkers. Er
waren ook sterrenkijkers, ja. Ja, sterrenkijkers. En dan kan je altijd nog vragen. Koninklijk priesterlijk volk. Ja, welk koninklijk priesterlijk volk is dat dan? En als je zegt zonen gods, want dat is precies hetzelfde. Want als wij gesteld worden tot zonen, worden wij gesteld tot koningen en priesters. Want een zoon is een eerstgeborene. En een eerstgeborene ontvangt koningschap dan wel priesterschap. En de vraag die je hebt over welk koninklijk priesterlijk volk gaat het dan? Want wij zijn ook een koninklijk priesterlijk volk. De gemeente in onze bedeling. Maar lijkt mij niet zo moeilijk. En daar is ook in de theologie weinig discussie over, dat het gaat hier over het Joodse volk. Niet eens meer over Israël, alle 12 stammen van Israël, want de 10 stammen van Israël waren al uit de bediening gezet, dus die kan je moeilijk meer rekenen tot een koninklijk priesterlijk volk. Dus het was het Joodse volk. Zij waren de lichtdragers, zij hadden de tempel, zij hadden het woord van God. Dat was daar te vinden. Hoeveel ze daar zichzelf van aantrokken en dat er nogal wat mis was. Want dat blijkt wel toen de Heer Jezus op aarde kwam. Te midden van datzelfde Joodse volk, wat nog steeds priesterlijk volk was. Joodse volk, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Alleen hoe het er in de praktijk uitzag, dat deugde niet. Maar neem niet weg dat ze dat waren. Zeker nog in de dagen van het Oude Testament. En dat de sterren een beeld zijn van Israël in het algemeen, vind je ook in de geschiedenis van Jozef. Zon en maan en sterren. Die eerden hem van verre. En 12 koren, 11 koren schoven die allemaal voor hem bogen. Dat is van Ellie en Rickert. Ja. Ja, dat is mooi. Een jas met 100 kleuren. Wat kon er nou gebeuren met Jozef? Ja. Mooi liedje. En we vinden het in Openbaring hoofdstuk 12 ook nog terug. Een vrouw bekleed met zon, maan en sterren. En het is daar ook een uitbeelding van Israël. En dat hij hier sommigen van die menigte ter aarde wierp en ze vertrad. Vernedering van het Joodse volk. En dan zou ik zeggen, lees die eerste hoofdstukken van de boeken der Maccabeeën, dan zul je dat zien. Vernedering van het Joodse volk. Hij vernederde het Joodse volk namelijk. Ja, vers 11. Hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers. De vorst van die menigte. En deze vorst is door de Statenvertalers afgedrukt met een hoofdletter. En daar zit wat in. Dat klopt niet helemaal. Nee, maar weet je hoe dat komt? Omdat je met die dubbele toepassing zit. Want in de verklaring in vers 25, halverwege vers 25, daar staat over diezelfde figuur. En in stille rust zal hij er velen verderven. Zelfde uitdrukking. Nee, verderven niet. Overtreden stond er in vers 10. En in vers 25 staat, in stille rust zal hij er velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten. Dat is inderdaad Christus in vers 25. Maar in vers 11, die vorst, dat is gewoon de hoge priester in die dagen.
Waarom?
Waarom? Omdat er achter staat, en van dezelfde werd weggenomen het gedurige offer en de woning zijns heiligdoms. Doen we het even met een kleine letter. Werd nedergeworpen. Want de hoge priester is namelijk de baas van de tempel.
Maar de tempel is toch Gods huis? Of was het Gods huis?
Ja, ja, ja.
En het dagelijks offer werd toch aan God gebracht?
Ja, klopt. Ja. Daarom zeg ik ook, het is ook niet helemaal fout.
Het klopt ook niet helemaal.
Maar je kan het niet zo strikt nemen. dat je zegt, het gaat alleen over... over God. Dat... Nee. Nee, want het gaat gewoon ook op menselijk aards niveau. Alleen inderdaad in de verklaring wordt het wel op een hoger niveau getild. En wordt het zelfs naar een hele andere periode toegeschoven. Dan gaat het niet eens meer over Antiochus Epiphanes. Maar dan gaat het over de vorst die komen zou. De koning van Babel in de toekomst. Dus het een is weer een beeld van het ander. Die gebeurtenissen in, toen, rondom die de afval, zoals het heet, zijn een beeld van de gebeurtenissen die nog plaats zullen vinden in de toekomst. Maar daarom moeten we eerst dit maar volgen en even weten wat er toen gebeurd is. Dan kunnen we daarna ook makkelijk... hoe zeg je dat? Verlengen naar wat er in de toekomst zal gebeuren. En dan zal ik ook laten zien dat deze profetie wel degelijk van toepassing is op Antiochus Epiphanes, maar ook wel degelijk nog een toepassing heeft in de toekomst. Want het is niet gewoon een vondst of zo. Het is gewoon heel duidelijk, systematisch in de Bijbel wordt dat beschreven. Hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers, tot dan wel tegen. Tot kan je nog enigszins positief uitleggen, maar tegen niet. En dat het tegen is, blijkt ook uit vers 25, want daar staat en, halverwege het vers, en hij zal staan tegen de vorst der vorsten. Want de duivel maakt zich ook groot tot God, hij probeerde zich te verheffen. Nou, dan ben je dus tegen God bezig. In Babel probeerden ze er te reiken tot aan de hemel, maar het is gerichtheid tegen God. Hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers, de vorst van die menigte, vorst van het Joodse volk. En van dezelfde werd weggenomen het gedurige. Dit is een uitdrukking die wij ook maar zo niet begrijpen. Het gedurige. En de statenvertalers hebben dus ook ingevuld offer. En dat klopt, want het gaat over het gedurige offer.
En de geest staat dagelijks.
Dagelijks, dat staat in de King James Version ook, zag ik, ja. Het dagelijkse. Waar het over gaat, is over het voortdurende offeren wat nodig was binnen het Joodse volk. Wat in de tempel gebruikelijk was. Weet je wel, alle dag diende men in het heilige. Er moest elke dag dienst gedaan worden. De Hebreeënbrief zegt, ja, daar zijn wij van verlost. Elke dag dienstwerk. Leven onder de wet zijn wij van verlost. Maar het Oude Testament is, het Oude Verbond is, werken, 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 werken. Elke dag weer. Die lampen die moesten brandend gehouden worden. Elke morgen en elke avond. En die toonbroden, nou, die moesten één keer in de week of zo verversd worden. En je had een offer voor in de ochtend en een offer voor in de avond. En dat is het gedurige. En dan moet je begrijpen dat het niet alleen over die dagelijkse offers gaat, maar het gaat over het hele Joodse religieuze leven.
Ik heb hierbij staan dat gedurige offer is een vorm van religie.
Ja, ja, dat is het. Maar het is uit de Joodse godsdienst één onderwerp genomen, het gedurige offer. Alleen daarmee wordt geïllustreerd alles wat er binnen de Joodse religie plaatsvond. Het belangrijkste, dat gedurige offeren in de tempel, dat wordt eruit gelicht. Maar het staat voor het hele Joodse religieuze leven. Het is de angel, zeg maar, van het Joodse leven. En dat werd weggenomen, dat werd namelijk verboden door die Antiochus Epiphanes. Die heeft die godsdienst verboden. Als je het Joodse godsdienst uitoefende, dan weet je inderdaad, of probeerde uit te oefenen, want het werd natuurlijk onmogelijk gemaakt omdat de tempel ingenomen was en geplunderd. Alle toonbroden en altaren, weet ik veel wat, allemaal eruit. En een beeld opgericht aan Jupiter heeft hij er neergezet. En daar moest voor geknield worden. Nou, Joodse godsdienst was niks meer van over. En dat is wat er staat. De woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Dat betekent dus niet dat het verwoest werd. Als je wil, kan je het zo lezen. Maar daar gaat het hier niet over. Nederwerpen is geen, is niet per definitie verwoesting. Is gewoon tot een lager niveau brengen.
God gelijk maken.
Ja, maar dan denk je weer aan verwoesting. Ja, ja,
ja.
Ja,
dan ga je ook over de religie, niet over de tempel zelf, toch?
Nou, er staat wel, en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Ja. Dus, maar daar gaat het niet over. Het gaat over het feit dat de Joodse godsdienst verboden werd. Mm-hmm. En daar staat ook in vers 12, daar staat, en het Heer, dat is weer het Joodse volk, het Heer werd in de afval overgegeven. En de afval is afgoderij, afvalligheid. Hoe wil je het nog meer noemen? Dat is wat het is. Een nieuwe godsdienst, een nieuwe religie, die wordt iets anders voor in de plaats gesteld. Maar het is afvalligheid van de Joodse religie. Het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurige. En dat is ook lastig. Maar het staat hier heel goed, want het lijkt een vreemde zin. Het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurige. Maar als je tegen vertaalt met in plaats van, wat een goede vertaling is van tegen. Denk maar aan het Griekse anti. Anti, dit is antivries, weet je wel. Dat is een Groninger. Dat is van dat spul wat tegen het. Sorry, André. Tegen de vorst.
Met een kleine V.
Ja, tegen de vorst met een kleine V, ja. Ja. Dan is het tegen, maar anti, dat betekent niet tegen. Anti betekent in de plaats van. De term antichrist is degene die zich stelt in de plaats van Christus. En tegen, daar hebben ze moeite mee van, hey, wat een vreemde zin. Maar het klopt heel goed als je het vertaalt met in plaats van.
Bij mij staat het tegenover.
Tegenover, ja. Heeft te maken met verwisseling. Het een geven tegen het ander.
Wat staat er nou?
Wat staat er tegenover?
Ja? Er staat, en want dat is wat er staat, het Heer, het Joodse volk namelijk, werd in de afval, in de afgoderij overgegeven aan die ellende van het offeren aan Jupiter en het feit dat de zwijnen geofferd moesten worden.
In plaats
van hun eigen godsdienst, het gedurige. Het kwam in de plaats van hun eigen godsdienst. Hun eigen godsdienst werd verboden. En er kwam iets gruwelijks voor in de plaats. Zware afgoderij. Dat is wat hier staat. Is dat helder zo? Of, En dat is wat de afval is. Want dat komen wij in het Nieuwe Testament ook nog tegen. Maar laat ik dat even bewaren voor wat later. Wil ik eerst dit stukje even door en dan moet ik daarna dat nog wel even gaan noemen. Als ik dat vergeet, herinner mij er anders aan. Het Heer, het Joodse volk, werd in de afval, in de afgoderij overgegeven, in plaats van hun eigen godsdienst. Die werd verboden. En hij, die Antiochus Epiphanes, die wierp de waarheid ter aarde en deed het, en het gelukte wel. Hij wierp de waarheid ter aarde in die zin dat het Joodse volk de beheerders waren van de waarheid. En dat werd compleet aan de kant geschoven. Nu kan het voor ons lastig zijn, want dan zeggen wij, ja, maar die Joodse religie in die dagen, was dat dan zo goed? En was dat dan zo fantastisch? En dan zeggen wij, nee, want de Heer Jezus was daar helemaal niet over te spreken. En toch bewaren zij in hun rituelen, bewaren zij de waarheid. En ook letterlijk, want zij bewaarden in de tempel Gods woord. Er werd toch onderwijs uitgegeven. Dat men het niet begreep is een ander ding. En dat men het verkeerd interpreteerde en daar verkeerde uitwerking had, dat is een ander ding. Zij hadden de waarheid. Hoe zegt de Romeinenbrief dat? Over dat, dat gaat zelfs over de Joden. Daar zegt Paulus iets in de trend van dat ze de gedaante van de waarheid hebben of zo. Ik weet zo niet precies wat er staat. En dat is wat er gebeurde. Hij wierp de waarheid ter aarde. Gods woord werd aan de kant geschoven. En deed het en het gelukte wel. En dat klopt ook, want dat gelukte heel goed. Want het werd een grote drama. En dat duurde een paar jaar. Daarna hoorde ik een heilige spreken. Komt er iemand in het verhaal, in het visioen zeg maar. En de heilige sprak tot de onbenoemde, die daar sprak. Ik denk ook altijd van ja, hoe moet je nou, als je iets in een visioen of in een droom, ga maar bij jezelf na, als je iets droomt, dan ga je toch ook een verteller in het verhaal hebben. En iemand anders die daarbij inkomt, die een tegenvraag stelt, dan weet je toch ook niet, ja, wie zei dat nou dan? Ja, nou ja, hier wordt gezegd, er is een heilige die komt spreken en die heilige die spreekt in één keer tot de onbenoemde die daar sprak. En de onbenoemde staat hier met hoofdletter in de zin van nou, het was God zelf die dit visioen gegeven heeft en die blijkbaar gesproken heeft in dit visioen. En aan God zelf wordt dan via die heilige gevraagd, tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurige offer en van de verwoestende afval, dat is dat wil zeggen het gezicht van het gedurige offer wat weggenomen wordt, Joodse godsdienst die verboden wordt, en van de verwoestende afval die ervoor in de plaats komt, hoe lang zal dat zijn? Dat zowel zou het moeten zijn, dan begrijpen wij het goed, dat zowel het heiligdom als het Heer, Joodse volk, ter vertreding zal overgegeven worden. Wat hier gewoon staat is, hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt die ellende?
Duurt lang,
ja. Hoe lang duurt dat? En dan krijgen we als antwoord, en hij zei het op mij, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. Nou, dat betekent zoveel als dat dan de tempel weer opnieuw ingewijd zou worden. Toch? Zoiets betekent dat dan. En daarna stopt eigenlijk het visioen. Nou ja, het eerste gedeelte. Want daarna komt de uitleg, en dat gaat trouwens ook nog via die Gabriel, hè? Ja, daarna komt de uitleg. Maar dus, ja, er staan natuurlijk wat lastige dingen. Ik zit ook even naar de klok te kijken. We gaan eerst even een kop koffie doen, hè? Kan ik er even over nadenken waar ik straks ga beginnen? Wij waren gebleven bij de 2300 avonden en morgens, waarna het heiligdom zal gerechtvaardigd zijn of worden. De verklaring van die 2300 avonden morgens is in vers 26, maar dat is geen verklaring. Er staat het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, dat is de waarheid. Kijk, dat is dan mooi. En gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. En dat is dus geen verklaring, kom ik zo meteen wel op. Blijkt in ieder geval, er zijn nog vele dagen toe. Gaat nog een lange tijd overheen. En dat vinden wij ook vanaf vers 17 namelijk. En daar vinden wij inderdaad die aanwijzingen dat deze profetie met betrekking tot het ontheiligen van de tempel, dat die een dubbele toepassing heeft. Hoe je het ook maar wil noemen. Of hij heeft een voorvervulling in Antiochus Epiphanes en heeft nog een definitieve vervulling in de eindtijd. Dat vinden wij ook vanaf vers 17. En dan ga ik, als we in vers 26 zijn, nog wel op die 2300 avonden en morgens in. Eerst maar even laten zien dat het inderdaad een dubbele toepassing heeft. Er staat in vers 15. En het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand deszelven. Hij wilde weten wat het was. En ziet, er stond voor mij als de gedaante eens mens of eens mans. En ik hoorde tussen Ulai, eens mensenstem die riep en zeide, Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan. Dat is dus tussen die rivieren met die Gabriël, die engel. En hij kwam nevens waar ik stond, kwam bij Daniël. En als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Toen zeide hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En dat is dus de eerste opmerking die Daniël krijgt over deze profetie. Versta gij mensenkind, mensenzoon staat er eigenlijk, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Wat is de tijd van het einde? Even in verband of in relatie tot hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7. De tijd van het einde is de tijd van het koninkrijk van de steen. Uit hoofdstuk 2. Of het koninkrijk van de zoon des mensen uit hoofdstuk 7. En de oude van dagen. En het gericht zette zich. Dat verhaal uit hoofdstuk 7. Het koninkrijk van de Messias. En dat is waar het over gaat. Dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En dit hele verhaal over die Antiochus Epiphanes in het verleden, dat wordt ook door de meeste theologen wordt het ook gewoon bevestigd dat het zo is. Alleen wat zij niet zien, willen zien, of hoe dan ook, is dat het nog een vervulling heeft in de toekomst. Men redeneert over het algemeen al dit soort zaken weg naar het verleden. Dat komt omdat men niet gelooft in een letterlijke wederkomst van Christus. Nou, misschien dat dan nog wel, maar wat houdt het dan in? Dat hij zijn koninkrijk zou oprichten met een troon in Jeruzalem. Dat hij alle volkeren aan zich zou onderwerpen. Dat Israël, dat het een Israëlitisch wereldrijk zou zijn. Dan wel dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zou worden. Dat gelooft men eigenlijk niet. Men heeft dat allemaal vergeestelijkt. Maar dat is niet zo, dat hoeft niet vergeestelijk te worden. Dat is gewoon wat de Bijbel leert, dat de Heer Jezus Christus zal wederkeren om zijn koninkrijk op te richten. En over dit gezicht, dit visioen staat, het zal zijn tot de tijd van het einde. En dat staat ook nog in vers 26, er zijn nog vele dagen toe. En en in vers 19. Daar staat, en hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal, ten einde deze gramschap, want ter bestemde tijd zal het einde zijn.
Bij mij staat, het doelt op het tijdstip van het einde.
Het tijdstip van het einde, ja. Hoe je het ook maar omschrijft. Het gaat over de eindtijd, gaat over de dagen van de wederkomst van Christus. En dat wordt ook direct geïllustreerd dat daar een lange onderbreking in zit door vers 18. Hè? Daar staat, als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. En toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats. Dus hij viel even zo op, in slaap, en hij werd aangeraakt. En daar was hij er weer. Maar ik vind dat schitterend, want dat is een onderbreking. Het is een uitbeelding van het feit dat er een onderbreking zit in de heilsgeschiedenis. Waarna het verhaal weer opgepakt wordt. Het is afgesloten in het verleden en het wordt weer opgepakt in de toekomst. En wij leven zelfs in die diepe slaap, zeg maar, in die periode. Dat duurt al zo'n 2000 jaar. Maar het is dezelfde diepe slaap als de diepe slaap van Adam. Hè? Adam is een type van Christus. Eva staat letterlijk in Efeze 5. Eva is een type van de gemeente in onze bedeling. En hoe kwam Eva tot stand? Uit Adam. Eva is het lichaam van Adam. De gemeente is het lichaam van Christus, staat daar ook in Efeze 5. Maar Adam sliep. En toen werd hij wakker. En toen was Eva er ineens.
Dat heb je soms.
Dat heb je soms, ja. En dat beeldt precies hetzelfde uit. Namelijk een periode waarin niks van de Christus gezien wordt, waarin hij niet actief is in het openbaar, waarin hij zich verbergt. En in die periode doet hij wel wat, alleen dat gebeurt in het verborgene, in een diepe slaap. En dat is ook, de wereld roept, als de wereld al wat roept over God, dan is het de vraag, waarom doet God niks? Waarom doet God niks aan dit of waarom doet God niks aan dat? Waarom zien wij hem niet? Waarom manifesteert hij zich niet? En het antwoord is, omdat hij de wereld heeft losgelaten, heeft zich teruggetrokken en heeft de wereld overgegeven aan van alles en nog wat. En hij heeft zijn handen voor een tijd afgetrokken van deze wereld.
Wees blij dat hij niks doet.
En wees blij dat hij niks doet. Nee, want als hij weer wat zou doen, dan komt hij in zijn toorn en in zijn grimmigheid.
Dit roepen ze ook altijd, hè? Verdomd mij. Waarom doet hij niet?
Ja, dat komt wel. Ja. 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 En dat is die diepe slaap. Het is dezelfde diepe slaap als de diepe slaap van Jacob in Bethel, het huis Gods, uitbeelding van de gemeente, waarin hij de hemel geopend ziet en de engelen ziet afdalen en opvaren. Of opvaren en afdalen.
Ze beginnen met
opklimmen.
Ze
beginnen
met omhoog steken. Ja, dat zeg ik even.
Ze beginnen met opklimmen en dan nederdalen. Ja. En de Heer Jezus haalt dat aan in Johannes hoofdstuk 2 of zo. En past het eigenlijk toe op de dagen vanaf de eerste komst van Christus. Van, dat staat nu voor de deur, dat begint. Het is een uitbeelding van de gemeente met een hemelse roeping, hemelse positie. Want dat was voorheen, was dat er niet. Het is niet zo, als je overlijdt ga je automatisch naar de hemel of zo. Dat is
een voorbeelding van
Ja, dat zit er ook in, ja. Omdat
maar
er in
ook onze ingang en uitgang in de Heilige der Heiligen.
Ja, zo zou je het ook kunnen zien, maar als je het inderdaad wat lichamelijker toepast, zeg maar. Omdat er ook eerst staat, meen ik, hè, eerst opklimmen.
Ja,
want dat is het vreemde, want een engel, die zou je verwachten, die moet eerst nederdalen. Maar nee, engelen die stijgen eerst op en komen daarna weder. En dat heeft wel van alles te doen met de opname van de gemeente. Want bij de opname van de gemeente neemt de gemeente zijn hemelse positie in om daarna alsnog met Christus weder te keren.
Hmm. Hoe kreeg die bij Bethel? Die
bij Bethel was dat, ja. Ja. En dat was, was aan het begin van zijn periode dat hij vluchtte voor Esau. Ja. Dat is, ja. En toen ging hij naar oom Laban toe. En dat duurde 20 jaar. En na 20 jaar kwam hij weer terug. En toen was hij verzoend met Esau. Dat is een onvoorstelbaar verhaal. Want Esau, die wilde Jacob vermoorden. Om wat Jacob gedaan had. En Jacob, want dan hebben we het over een diepe slaap, hè. Jacob was ook gewoon 20 jaar in diepe slaap. Want Jacob was 20 jaar, was hij helemaal van het toneel verdwenen. Ja, hij staat, het verhaal staat wel gewoon beschreven. Maar als je het vanuit Esau en de familie van Esau, als je het beschrijft, Jacob vluchtte, ging weg. Hij zat op de achtergrond, hij was er niet. Hij was ergens bij familie. En pas 20 jaar later kwam hij weer terug. En hetzelfde vind je met Jozef, want Jozef die wordt ook verworpen. Die gaat ook buiten de familie, buiten het land, op de achtergrond. Wij volgen zijn verhaal in de Bijbel. Maar als je het vanuit standpunt van vader Jacob bekijkt, die zegt ook, leeft Jozef nog? Nee, hij was dood. Jozef was dood in zijn beleving. Maar dat was niet zo. Hij leeft. Nou, dat is ook onze bedeling. God is dood, roept men dan. Ja, nou ja, God is dood. God is niet dood, wij zijn dood. De wereld is dood door de zonden en de misdaden, leert de Bijbel. En dat zijn essentiële dingen die de Bijbel ons voorstelt. Als wij iets van hem willen weten, zijn dit hele belangrijke zaken. En ook met betrekking tot profetieën uiteraard. De diepe slaap. Er zijn er vast meer in de Bijbel met een diepe slaap. Maar dat weet ik zo niet. Ik heb ze echt niet allemaal opgezocht. Nee, die was niet in slaap. Zijn er nog meer in slaap gevallen?
Jezus op het bootje.
Ja. De Heer Jezus, ja, de hele wereld is een en al drama in de wereld. Het stormt van alle kanten. Maar de Heer doet niks, hij slaapt gewoon. En de zeeën weten wij ook uit Daniel, uitbeelding van de volkeren. Waarom woeden de volkeren? En waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren ijdelheid? En ze gaan tekeer. En dan de ene keer dan zou je zeggen, ja, de Heer slaapt. Maar in Psalm 2 staat er dan, nou, de Heer zit in de hemel, maar hij lacht. Maar hij doet niks, staat er ook bij in Psalm 2. Dat is nou eenmaal de situatie. En die diepe slaap van Daniel lijkt mij daar een uitbeelding van. Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats. En hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal, ten einde deze gramschap, want ter bestemde tijd zal het einde zijn. Want wanneer gaat die ellende dan voorbij? En wanneer komt het koninkrijk? Nou, dan komt de verklaring. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en Persen. Helder. De harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning, Alexander de Grote. Dat er nu 4 aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Ja, 4 koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan. Doch niet met zijn kracht. En dan komt hij in vers 23, komt de verklaring. Doch op het laatste huns koninkrijks. En dan is de vraag, ja, waar zit je nou, hè? Waar ben je nou in de geschiedenis? Het laatste huns koninkrijks. Ik zou gewoon zeggen, je zit echt in de eindtijd nu.
In het einde van die 4, toch?
Ja, dat is bijna niet te benoemen welke einde van die 4 of zo. Het einde van de 4. Zo zou je het lezen inderdaad. Hè? Doch op het laatste huns koninkrijks, het laatste van die 4. Maar wat er hier verder volgt, past daar niet in. Dus het is gewoon echt het laatste van het koninkrijk. Welk koninkrijk? Dan zeg ik... ja, of nou het gouden hoofd is, of de zilveren borst en armen, of de weet ik veel, die ijzeren benen. Dat maakt helemaal niks uit. Want het blijft hetzelfde beeld namelijk. Het is maar één koninkrijk, zo bezien. Het is het rijk van de tegenstander. En dat manifesteert zich in verschillende vormen. En het laatst huns koninkrijks, dan zou ik gewoon zeggen, nou dan ben je inderdaad bij de voeten beland. Van Daniel 2. En daar gaat het schriftgedeelte over. En dan gaat het niet meer over Antiochus Epiphanes. Dan gaat het over een figuur die in de toekomst komt. En die ongeveer hetzelfde gaat doen. Er staat op het laatste huns koninkrijks. En dan moet ik dit ook direct zeggen. In hoofdstuk 7 hadden we ook zo'n kleine hoorn. Hè? Die kwam op tussen die 10. En die kleine hoorn is precies dezelfde kleine hoorn als hier uit Daniel 8. In Daniel 7 had je een kleine hoorn die opkwam tussen die 10 hoornen. Tussen die 10 staten, 10 statenbond waar we het over gehad hebben. Maar er komt er één leider. En hier wordt ook over een kleine hoorn gesproken, vers 9. En in eerste instantie lijkt dat te zijn Antiochus Epiphanes. Maar vanaf vers 23 blijkt dat het over die figuur in de toekomst gaat. Die koning van Babel. Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben... Zo zal er een koning staan, kleine hoorn is een koning, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Nou ja, wat je daarmee moet, stijf van aangezicht betekent gewoon dat hij doet wat hij wil. En dat hij ongevoelig is voor wat dan ook. En raadselen verstaande, het is ook nog een slim figuur.
Niet. Ze is wel bezig.
Nou, spannend. Ja. Maar er zal een koning staan stijf van aangezicht, doet wat hij wil, en raadselen verstaande. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht, niet door zijn eigen kracht. En dan zijn we in het verhaal van Openbaring 13 beland met die twee beesten. Mm-hmm. Heb ik al een keer eerder aangehaald. Dan heb je dat eerste beest, ga ik niet opzoeken nu hoor. Dat eerste beest is die vorst, die koning van dat toekomstige wereldrijk. Maar daarvan staat, hij krijgt de kracht, krijgt die van dat tweede beest. En dat tweede beest, dat is de antichrist... En dat eerste beest, dat is deze kleine hoorn, dat is de koning van Babel. Maar die koning van Babel wordt ondersteund door de antichrist die tekenen en wonderen doet. En die ervoor zorgt dat ze allemaal die koning van Babel gaan aanbidden. En dat is wat hier staat, doch niet door zijn kracht, het is niet door zijn eigen kracht. En hij zal het wonderlijk verderven. Hij zal op een wonderbaarlijke wijze zal hij het verderven. Zal hij het verderf brengen. Nou, het is nogal wonderlijk. Omdat het namelijk... wij weten wanneer dat gebeurt. Hè? Dat gebeurt vanaf het midden van de 70ste week van Daniel. Want dan wordt de gruwel der verwoesting opgericht. En dat is net zo'n afgodsbeeld als het afgodsbeeld van... Antiochus Epiphanes, die plaatste hem in de tempel. Nu staat er geen tempel. Dus zegt Matthäus 24, hij wordt gesteld op de heilige plaats. Het afgodsbeeld. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. Dan moet je vluchten. En Dat vindt plaats in de 70ste week van Daniël. Maar die eerste helft, die kenmerkt zich door vrede, geen gevaar. Want ze sluiten eerst een vredesverbond. En daarna komt het verderf. Hij zal het wonderlijk verderven. Eerst organiseert hij vrede. Ook voor de Joden rondom Jeruzalem. Allemaal peis en vrede en eenheid. Maar daarna brengt hij het verderf. En hij zal geluk hebben en hij zal het doen. Het zal gelukken. En hij zal de sterken, met schaders, dat is gewoon en, alleen dan met wat meer letters. Hij zal de sterken, met schaders, het heilige volk verderven. Nou ja, dat is inderdaad wat in het verleden gebeurd is onder Antiochus, maar wat in de toekomst ook zal gebeuren. Het Joodse volk zal door wat in Matteüs 24 heet, de grote verdrukking gaan.
Maar dit is toch wel een beeld dat door de hele geschiedenis heen, dus niet alleen bij die Antiochus, dus ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, zie ik heel veel van de parallellen.
Ja, maar niet met betrekking tot de tempel en het feit dat er, dat er in Jeruzalem een afgodsbeeld opgericht wordt.
Nee, want over Jeruzalem had hij niks te zeggen.
Wie niet?
Dus klopt het parallel
niet. Nee, nee.
Maar wel het vrede, geen gevaar, het verderven van machtigen, het verderven van de heiligen.
Maar hoezo vrede, geen gevaar voor...
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog?
Daar was ik niet bij, weet ik niet. Nee.
Toen had je juist dat er gedaan werd alsof er gewoon een grote vrede was.
Ja.
En veel welvaart, geen allemaal.
Ja. Ja, nee, dat zal ongetwijfeld dat er meer parallellen zijn te vinden. Het Joodse volk is altijd verdrukt geweest in de loop der eeuwen.
Maar is het niet, blijven die lijnen niet gewoon telkens doorlopen? En blijft dit niet telkens herhalen?
Maar heeft dat niet puur op het oosten? Wat heeft het oosten zich allemaal? En daar is het toch altijd al...
Ja.
Volgens mij is het puur daarom bedoeld. Dat daar geen vanuit. Want al die omliggende volkeren willen natuurlijk Israël vernietigen. En van daaruit zal het gevoel zijn van het is nu allemaal. Hè, het is nu klaar. Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn.
Ja, maar jij vroeg aan het begin, je vroeg als eerste van is het geen doorgaande lijn? En is mijn antwoord. Misschien zijn er parallellen te vinden, maar het gaat hier over specifieke gebeurtenissen die in specifieke chronologische context zelfs geplaatst worden. Met betrekking tot de 70ste week van Daniël, waarvan gezegd wordt in Daniël 9, zullen we dus volgende keren over hebben, dat die 70ste week, dat die begint met het sluiten van een verbond, van een vredesverbond. En dat is een officieel akkoord en dat is een officieel document. En dat kenmerkt het begin van die 70ste week van Daniël. Of men dat zal weten of niet, dat doet er helemaal niet toe. Waarschijnlijk heeft men daar niet zo heel veel notie van. Maar daar begint het mee. En daarna zal na 3,5 jaar in het midden van die 70ste week specifiek de afval komen. En niet gewoon de afval of de afgoderij of het verderf wat in de loop van de eeuwen over het Joodse volk heen is gekomen. Nee, specifiek de afval. En dat heet de grote verdrukking. En dat is een verdrukking welke niet geweest is over de wereld en ook niet zijn zal. Dus het wordt nog erger.
Nadat vrede geen gevaar, dan wordt vrede
heen. Dat staat hier namelijk ook. Er staat namelijk in vers 25. En door zijn kloekheid, door zijn verstand en zijn wijsheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. Dat zal voorspoed hebben. En hij zal zich in zijn hart verheffen. Lezen we Thessalonicenzen trouwens ook. Hij zal zich in de tempel zetten en zal zich verheffen alsof hij God is. Dat zal die figuur ongetwijfeld doen. Die zal zich uitgeven voor een heel belangrijk figuur. En in stille rust, staat er, zal hij er velen verderven. Dat is precies de beschrijving van de 70ste week van Daniël. Stille rust. Er is vrede, geen gevaar. Er is een akkoord gesloten over Jeruzalem. Ieder heeft zijn plek. Geen stenen gooierij meer naar elkaar toe. Met betrekking tot de Tempelberg zal duidelijkheid en helderheid zijn. Met betrekking tot de Tempelplein. Het zal allemaal pijs en vrees zijn. Maar juist dan gaat de ellende beginnen. Als na 3,5 jaar dat afgodsbeeld wordt opgericht. Dat is een specifieke handeling. Maar het staat gewoon voor het hele gebeuren eromheen. Dat de Joodse godsdienst verboden wordt. En dus gaat de Jodenvervolging uitbreken. Waarschijnlijk kan men het land ook niet meer uit. Volgens Matthäus 24. Want ze moeten namelijk, dat staat te gebeuren in het midden van die 70ste week, moeten zelfs de Sodomieter vluchten. Geen haast, of geen omzien, zoals Lot zijn vrouw deed. Maar eruit, als je dat niet zo snel mogelijk doet, dan loopt het niet goed met je af. En dan zal deze figuur zijn ware gezicht laten zien. En dus zal hij er velen verderven. En hij zal staan tegen de vorst der vorsten. Dat is inderdaad de Messias zelf. Want dit hele gebeuren eindigt niet aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar gaat daarna gewoon door. Want aan het eind van de 70ste week van Daniël is de wederkomst van de Messias. De verzameling van een gelovig overblijfsel. Verzameling van de 144.000 en daarna nog de uitbreiding van het koninkrijk over de gehele aarde. En er zal dus die strijd tussen die twee machten plaatsvinden, tussen Jeruzalem en Babel. Hij zal staan tegen de vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. En dan zeg ik, zie je wel dat het gaat over de eindtijd. Hij zal zonder hand verbroken worden, is exact dezelfde uitdrukking als uit Daniël 2. De steen die zonder handen afgehouwen werd. Dat is uitbeelding van de Messias, van het koninkrijk van de steen. Het gaat niet over gebeurtenissen in het verleden. Dit vanaf vers 23 tot en met vers 27 valt niet weg te redeneren naar het verleden. Het gaat over de toekomst. Alleen die gebeurtenissen in het verleden staan enigszins model voor wat er in de toekomst zal gebeuren. En dan staat er, het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid. Ja, daar kan je dus niks mee. Dus het is lastig. Maar wat je ervan zou kunnen zeggen, is dat die uitdrukking 2300 avonden en morgens. Wat er opvallend aan is, is in ieder geval de uitdrukking avonden en morgens. Zijn dat dagen? Ja, een dag is een avond en een morgen. En, het was avond geweest, een morgen geworden. Het was de eerste dag of de tweede dag of de derde dag uit Genesis. Maar het wordt onderverdeeld in avond en morgens.
Is je een dag toch?
Wat zeg je?
Avond, morgen. Is je een dag toch?
Dan? Dat is een nacht. Ja, of je draait hem om, hè. Een morgen en een avond.
Kijk, dan zit er nacht tussen. Dat is wel de vraag.
Maar dat staat er niet.
Nee, er staat avonden en morgens. Nee, dat weet ik. En daar heb ik ook wel een idee over. Ja, ik kan dit ook niet dicht timmeren, hoor. Maar ik kan wel zeggen wat ik er inderdaad van denk. In de toekomst. Hoe lang duurt die verdrukking in de toekomst?
3,5 jaar.
Dat zijn hoeveel dagen? Even snel uitrekenen. 1260. Ja, staat gewoon in de Bijbel, hè? 1260 dagen. 42 maanden. 1260 dagen. Wij zitten hier met het verhaal dat je eerst hebt over Antiochus Epiphanes zullen gebeuren, maar langzamerhand, als je het goed leest, dan blijkt het in één keer over de toekomst te gaan. Er zit die onderbreking ertussen. Gaat het nou over het verleden of gaat het nou over de toekomst? En wat moet je met die gekke uitdrukking, hoe lang het duurt? Ik denk dat die 2300 avonden morgens, dat die staat voor die beide specifieke periodes. En dan bij elkaar opgeteld. Dus een periode van 1260 dagen in de toekomst en dus een periode van 1040 dagen in het verleden. Dus de vraag, klopt dat? 1040. Heeft dat in het verleden 1040 dagen geduurd? En dan is het antwoord... dat weten we niet.
Waarschijnlijk
wel. En het andere antwoord is... Want Flavius Josephus heeft hier ook over... Die heeft dit ook beschreven. En die beschrijft... Soms beschrijft hij, of de ene keer beschrijft hij... dat die periode 3,5 jaar geduurd heeft in het verleden van Antiochus Epiphanes. Maar waarom schrijft hij dat het 3,5 jaar geduurd heeft? Omdat hij de profetie van Daniël kent. En weet dat die periode 3,5 jaar duurt. Alleen hij heeft het toegepast op... Precies, op gebeurtenissen van toen. Maar anderzijds beschrijft hij ook, en zelfs met data... dat het 3 jaar geduurd heeft. En 1040 dagen is geen 3 jaar. Is net iets minder dan 3 jaar. Is dikke 2,5 jaar. Komt dat in de buurt? Ja, dat komt wel in de buurt.
Maar nou heb ik nog steeds niet gehad over het feit dat er eerst avond en dan morgen staat.
Nou, daar wil ik wel over zeggen. Het is dus verdeeld... in 2 verschillende perioden, een avond en een morgen. En
misschien duister en eentje licht.
Ja, de ene keer wordt het avond, gaat het licht uit. En de tweede keer dat hetzelfde gebeurt, is het ook duister, de morgen, dat is heel donker hè. Maar als het voorbij is, breekt wel definitief het licht aan. En het hangt ook een beetje samen met die slaap van Daniël. Het wordt avond, slaap, lange tijd niks. En dan de morgen.
Vlak voor de onderbreking, vlak na.
Ja, en dat valt niet eens goed exact te zeggen van wat die onderbreking, want officieel de onderbreking waar we het dan over hebben, begint bij opstanding van Christus en eindigt bij zijn wederkomst. Maar zo strikt hoef je hem niet te nemen. Want het feit dat God niks meer van zich laat horen, zeg maar, dat is al 400 jaar voor Christus begonnen, hoor. Toen werden er al geen profeten meer gezonden. Dus vanaf 400, 300, 200, 100 jaar voor Christus. Dat kan al beschouwd worden als de periode van dat de Heer zich teruggetrokken heeft. Sterker nog, als je nou in de dagen van de Heer Jezus geleefd had en je had aan de Heer Jezus gevraagd van ja, er staat toch in het Oude Testament dat God zijn aangezicht zou verbergen, wanneer is dat dan gebeurd? Dan had de Heer Jezus kunnen zeggen, ja, dat is de afgelopen 200, 300, 400 jaar gebeurd, want er is, God heeft niks gedaan, geen profeten gezonden, helemaal niks. Dus dat is al een periode van... van slaap, van dat de Heer zich teruggetrokken heeft.
Dus tussen die avond en die morgen ligt de nacht. En dat is eigenlijk dat is de slaap uit van Daniël ook.
Zo zou je het kunnen zeggen, ja.
Ik zit nu zelf
voor. Oh, nou oké. Okay. We zijn eruit.
Er wordt gewoon tegen me gezegd, zoals ik tegen jou zou zeggen, van nou, wat je vannacht gedroomd hebt, wat je vannacht allemaal gezien hebt, maar dat loopt over in de morgen. Dus wat je vannacht of vanmorgen gezien hebt, dat is... Dat wordt nu afgesloten, wordt nu toegesloten, zoals het hier staat. Ik denk gewoon dat is. Het heeft niks met de dag te maken. Het gaat wel over die 2300 dagen.
Ja, maar het heet en hier 2300 avonden morgens. Hmm. Avond, morgen staat er gewoon. Kijk, er zijn ook verklaringen, ik weet er niet de fijne van, maar er zijn ook verklaringen die zeggen, nee, het zijn 2300 jaren. Want het staat niet bij dat dagen zijn. En dan staat er bij de dagen zijn, dan kan het nog profetisch jaren zijn, dat weet je ook nooit. Of nooit. Daarnaast moet ik misschien even zeggen dat je dit getal verder in de Bijbel ook niet voorkomt in bepaalde profetieën, en dat je dat ernaast kan leggen.
Maar ik snap niet helemaal waarom je dan die 1400 naast die 1260 legt.
1040, bedoel je?
1040 inderdaad, naast die 1260 van de toekomst. Waarom die twee nu bij elkaar gehouden?
Oh, omdat je dus de periode van afval, daar gaat het over. Hè? Hoe lang, vers 13, hoe lang zal dat gezicht van het gedurige offer en van de verwoestende afval, dat betekent hoe lang zal het duren, staat er ook achter, dat het heiligdom zowel als het Heer, vertreden en overgegeven zal worden aan de afval.
Mm-hmm.
Dus dat is een periode van nederwerping van de tempel en verbod van de Joodse godsdienst. Dat heeft in het verleden ook kenmerkende data gehad. Gewoon van hier tot hier. Dat is in het verleden geweest vanaf dat Antiochus Epiphanes dat beeld opgericht heeft aan Zeus. Totdat ze de tempel weer ingenomen hebben en opnieuw ingewijd. En er zelfs een feestdag van gemaakt hebben. Dus dat is een periode. In de toekomst vind je precies hetzelfde. Vind je namelijk ook, midden van de 70ste week, ontheiliging van de tempel door het oprichten van een beeld. Alleen het eindigt met verwoesting van de tempel.
Je zou kunnen
verwoesting
zeggen
van het hele Joodse staat. Maar daarna wordt alsnog Jeruzalem, et cetera, weer opgebouwd.
Maar die eerste periode van Antiochus Epiphanes, dat duurde 1040 dagen.
Die bereken je dan.
Maar die trek je ergens af van die
die bereken je omdat je je hebt totaal 2300 dagen van ontheiliging.
Ja.
In de toekomst worden 1260 dagen ontheiligd. Dat weet je.
Je weet 2300, dus blijft over.
Dus blijft over 1040. En dan is de vraag, komt dat in de buurt? Dus ja, komt in de buurt. Flavius Josephus zegt 3 jaar of 3,5 jaar. Nou, 1040 is dikke 2,5 jaar. Kan. Ja.
Maar ja, aan de andere kant denk ik van, het is allemaal heel exact. Die 70ste week. Dat is allemaal tot op de dag dat Jezus in Jeruzalem kwam. En hier,
en hier is het vaag. Maar ja, dat komen we in de laatste verse van Daniel nog een keer tegen. Want,
hangt er vanaf tegen welke kalender je het afzet.
Ja, oké. Maar dan is er vaak altijd wel een. Kijk, als je nu bijvoorbeeld zou kunnen komen. Nou ja, deze geschiedschrijver kan dat precies.
Ja. Ja, 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 dan heb je
dus altijd wel een verhaal ergens.
Ja. Nou ja, maar
precies op de dag is.
Dan kom je op het laatste van Daniel. In Daniel 12, vanaf vers 11, daar staat: en van die tijd af dat het gedurige offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. 1290? Wij dachten toch 1260? 3,5 jaar? Nee, 1290. Staat niet eens bij tot wanneer en wat dat dan is. Maar het duurt 30 dagen langer. En dan staat er nog achter: wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Dus er worden nog een paar dagen bij opgeteld. En er wordt weer niet beschreven wat er dan gebeurt. Dus dat moet je dan zelf maar uitzoeken. Door vergelijking van data en. En wat is er dan 30 dagen later? Of wat is er 45 dagen na dan die datum? Nou, dat,
ja, precies.
Dus dat gepuzzel ermee. Dat, wat je zegt, van de ene kant is het heel helder, klopt. Maar aan de andere kant heb je dus dit ook.
Mm-hmm.
En daar wou ik er dan even tegenover zetten.
Het blijft een verrassing.
Ja.
Heeft hij ook gezegd.
Wat? Supplies.
Ja, dat het niet per se, dat het niet uit te rekenen valt wanneer die terugkomt en wanneer dan allemaal exact.
Nou ja, nee.
Je moet een beetje in de buurt zitten, maar.
Ja, het gaat er ook niet om om het uit te rekenen. Want ja, dan heb je nog weer met een kalender te maken.
Een Joodse kalender of onze kalender.
Ja. En jaren van 360 dagen rekent de Bijbel in plaats van 365. Maar verder.
Ja, schilder.
16.000
jaren.
1000 dagen als Pasen, Pesach, Heilige Hemelvaart. Ik denk dat ze
zo'n pak zo. Als je 5 dagen eraf had gevallen.
Zal het dan worden?
Pinkster de Pasen van Heilige
Hemelvaart. Maar goed, laat zeg ik zo. Onze zaligheid hangt niet af van of wij weten waar die 2300 dagen voor staan.
Oh,
ik krijg geen quiz. Nee.
Maar het helpt je in ieder geval wel een beetje, denk ik, om de tekenen van de tijd te verstaan.
Ja, zeker.
En dat als je bepaalde gebeurtenissen ziet gebeuren, zeg maar, dat je wel vindt, de tak begint teder te worden, zeg maar. Hoe staat het daar?
Ja, goed.
En je zal het niet op de dag.
Ik val in het gauw.
Maar Daniel was er ook ziek van, hoor. Slaat hier ook. Vers 27, daar staat: toen werd ik, Daniel, zwak en was enige dagen krank. En daarna stond ik op en deed des konings werk. En ik was ontzet over dit gezicht, maar niemand merkte het. Bleef dus ook verborgen. En heel veel dingen van wat ik hier al ingelegd heb, dat haal je hier zelf niet zozeer uit. Maar als je het vergelijkt, en dat heb ik niet echt gedaan door alles ernaast te leggen, maar ook wel door een beroep te doen op jullie bijbelkennis. Met betrekking tot Matteüs 24 en wat er in Openbaring beschreven staat over deze figuur. Daardoor is het helder dat er een dubbele vervulling van deze figuur is.
Wilde je nog iets specifieks over de afval zeggen?
Ik wilde nog wat specifieks over de afval zeggen. Hè?
Of in de groene bak of in de...
Het afval.
Ja. Dan leggen we die er nog even naast. 2 Thessalonicenzen 2. Hebben we vorige keer of de keer daarvoor ook gedaan. Want het gaat over de zaken met betrekking tot de wederkomst. En daar staat over de dag des Heren, einde van vers 2. Niet de dag van Christus, maar de dag des Heren moet daar staan, hè? Heb ik al eerder gezegd. Over wanneer die komt. En de dag des Heren is niet de zondag, maar de dag des Heren is de gebeurtenissen rondom de wederkomst van Christus. Zijn oordelen die daar ook mee gepaard gaan. En daarvan wordt gezegd dat de wederkomst van Christus... er wordt eerst gezegd dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, maak je niks wijs maken. Want die dag des Heren die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En als je hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 bent, dan denk je, ja, welke afval? Wat is nou, hoezo afval? En dan zegt men vaak, ja, dat is het feit dat er veel mensen afvallen van het christelijk geloof. Ontkerkelijking en dat soort dingen. En dan zegt men, het gaat nu slecht met de kerk. De kerk gaat achteruit en er zijn steeds minder gelovigen. Dus de wederkomst van Christus is nabij. En dan gooit men teksten tegenaan als dat de Heer Jezus zegt van... wanneer de Zoon des Mensen op aarde komt, zal hij nog geloof vinden. Nou, zie je wel, het wordt steeds minder. En het kan wel zijn dat de Heer daar terugkomt. Op basis van 2 teksten. Het is een beetje sumier. En dat komt omdat men dan niet weet wat de afval is. Maar de afval die hier genoemd wordt, is specifiek de afval uit Daniël hoofdstuk 8. Is dat hele verhaal van het oprichten van het afgodsbeeld, het verbieden van de Joodse godsdienst. En de ellende wat er allemaal bij komt. Dat komt eerst voordat de Heer komt. Eenvoudig gezegd. En ook moet eerst geopenbaard zijn de mens der zonde of de mens der wetteloosheid, et cetera, et cetera. Maar dat wou ik er inderdaad even van zeggen, dat je die afval kom je in één keer hier tegen. Hè? Terwijl in het hele Nieuwe Testament die term kom je niet tegen. Wel zaken die die gebeurtenissen beschrijven, maar de term de afval, wanneer het Heer, stond in Daniël 8, in de afval overgegeven zal worden... Dat is het Joodse volk wat overgegeven wordt aan die afgoderij. En dat is vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. En dan openbaart zich ook de mens der zonde, de zoon des verderfs. En daarna pas zal de Heer komen en zal hem verdoen door de adem zijns monds. Nou, tot zover wat mij betreft. Of er moet nog iemand een dringende vraag hebben. Dan gaan we de Heer danken voor deze avond.